Ja, ja, Hans. Een nieuwe Driathlon Praat aflevering 315. We zitten een paar dagen voor kerst, Hans. Het gaat gebeuren. Maar jij bent net terug ja, van eigenlijk een peulenschilletje. Makkelijk wedstrijdje.
Ja.
De hel.
Ja. Ja, daarom. Ik dacht, laten we nog even een korte podcast doen. Dus ja, de hel was warm, was droog. Sepp Odijn heeft gewonnen. Liske Kruiselbrink heeft gewonnen. Ik weet niet of jij nog iets wilt toevoegen, Tim, maar dan zijn we klaar.
Ik zou zeggen, fijne kerst.
Gisteren wel een beetje een maandag op. Dus,
het is Hans, ze waren zo'n 23 uur sneller dan vorig jaar ook, hè?
Ja, nee, het was
echt, was een totaal andere wedstrijd, hè?
Het was een totaal andere wedstrijd. Dat kan wel gezegd worden. De snelste ooit. En dat is eigenlijk wel bizar. Omdat, weet je nog, dat we vorig jaar de hel zaten te bespreken. En dat we toen hadden over de zwaarste ooit.
Ja.
En op papier is het niet de snelste ooit, overigens. Want we hebben er eentje gehad die nog sneller is. Dat was in 2016. Toen deed Sepp Odijn 6 uur en 8 minuten over het parcours. En Miek Vinken 7 uur 40. Maar dat was nog de editie waarin er 105 kilometer werd gemountainbiked.
Ja, ja, ja.
Dus op zich, als je kijkt naar de absolute toptijd van gisteren, van zondag dus, ja, dan kan je alleen maar besluiten over 125 kilometer mountainbiken. Als je eigenlijk die tijd van 2016 extrapoleert naar deze editie, dan is dit echt wel de snelste ooit. Het ging echt super hard.
Voor de mensen die misschien de afgelopen aflevering niet geluisterd hebben en niet bekend zijn met de hel van Castellet. Het is 15 kilometer hardlopen, Hans, allemaal off-road, crossen dus. Dan 125 kilometer op de mountainbike. En dan nog eens een keer alsof het niks is, 30 kilometer off-road hardlopen. Dus het is echt een monsterwedstrijd, ja. Een monstertocht. Maar Hans, het is wel bizar, want ik zat gisteren, jij stond natuurlijk daar ter plekke het commentaar te doen. Ik zat de wedstrijd thuis te volgen. En toen was ik om een uurtje of half vijf uur, ik weet niet precies, maar nou ja, om en nabij die tijd was ik klaar met het laatste verslag, het vrouwenverslag dus. En toen keek ik dus op de klok en toen dacht ik, verrek joh, vorig jaar zaten we gewoon om half negen of zo te wachten tot de laatste finisher. Of tenminste, ja. tot het compleet was qua vrouwen en mannen. Het was, nou ja, we zeiden het net al, een totaal andere wedstrijd, maar die omstandigheden die zijn eigenlijk alles bepalend daar. Hè? Het is krankzinnig.
Nee, dat klopt. Waar vorig jaar de regen en de modder en de kou toesloeg, was het nu ja, een droge editie. Geen spatje regen gehad en een temperatuur boven de 10 graden. De hele tijd de zon erbij tijdens het mountainbiken. Ik heb buiten staan spiekeren in de zon. Mijn jas uitgetrokken, op een gegeven moment binnen zelfs mijn trui uitgetrokken. Het was gewoon een warme hel. En dan merk je dus daar de gevolgen van. Dan krijg je een snelle wedstrijd, die ook zwaar was overigens. Want laat me dat eerst even toelichten. Er is gewoon echt heel snel gereden en gelopen. Dus het was niet dat het een walk in the park was. Er is echt wel keihard gestreden geweest voor de overwinningen.
Voor we daar naartoe gaan, Hans, want voor we echt naar het wedstrijdverloop gaan, want we moeten het natuurlijk ook uitgebreid hebben over Seppe, die zijn 11e overwinning te pakken heeft. Ja, dat is eigenlijk al... Dat is bizar. Maar voordat we daarin gaan. Vorig jaar dus een hele natte, koude, loodzware editie. Dit jaar nog steeds een zware, maar een relatief makkelijkere. In ieder geval dus een warmere. Parcours lag er veel beter bij. Veel sneller. Als jij dan nu mag kiezen, wat heeft dan jouw voorkeur? Is het dan toch echt dat epische van vorig jaar? Of is het dan nu meer toch, ja, hoe zou je dat zeggen, meer het wedstrijd, nou ja... Ja, hoe zeg je dat, Hans? Dit is misschien waar je meer een wedstrijd onderling kan hebben, hè, als de omstandigheden niet zo bepalend zijn.
Ja, ja, ja. Ik heb het een aantal keer uitgesproken ook, hoor. Zondag in de hel. Doe mij maar zo'n editie als vorig jaar. Dat is wel okay. De echte hel. Dat is wat het legendarisch maakt. Ja, dit was een mooie strijd, maar als ik moet kiezen tussen de twee, dan toch die van vorig jaar, ook als speaker overigens. Want laat me dat ook vooral toelichten, want ik geniet ook wel van de spanning en de snelheid die er dan in zo'n warme editie bij zit. Maar ik heb gewoon 396 mensen moeten binnenhalen. En waar ik vorig jaar waren ze met 127 aan de finish. Een derde die toen de streep haalde. En dan had ik vaak ruim de tijd om iemand extra binnen te halen en dan nog een verhaaltje bij te vertellen. Maar zeg maar op het moment van, ja, laten we het de mediaan noemen, het moment op de dag dat het gros binnenkomt gelopen, ja, was het met momenten 4, 5 man tegelijkertijd op die rode loper. En dan heb je net tijd om nog even een naam te vernoemen. En misschien nog één ding extra te zeggen, maar dan is het door naar de volgende. Dus het is ook wel een andere beleving voor 396 atleten binnen te halen dan 127.
Ja, nou, als je dan wel wat meer naar het wedstrijdverloop gaat kijken. Als je dan bedenkt, de helft van Castellet is echt uitgegroeid tot een wedstrijd van, nou ja, ik zou bijna willen zeggen mythische proporties. Zeker onder de kostliefhebbers is het echt een wedstrijd die hoog op de bucketlist staat. En als je dan ook nog eens specificeert en speciaal kijkt naar de profatleten of de eliteatleten, hoe je het wil noemen. Die willen deze wedstrijd echt heel graag een keer winnen. Mm-hmm. Seppe die pakt hem 11 keer, Hans. Het is ongekend, hè?
Ja.
Hoe kan dat hij zo goed is daar?
Ja, weet je, het is een wedstrijd die hem op het lijf geschreven is. Maar dan nog, je moet het maar doen, hè. En Seppe wordt er ook, bij alle respect, niet jonger op. Hij is 38 ondertussen. Als je ziet dat hij het daar haalt van gasten van 26 en 25 jaar. Ja, dat zegt eigenlijk ook wel veel. Hij is gewoon een topsporter, dat weten we. Maar hij was in de aanloop naar de wedstrijd Met iets minder zelfvertrouwen naar deze wedstrijd aan het toeleven. Die indruk kreeg ik ook wel heel hard. Want we hebben ook onze voorspellingen gemaakt. Ik had Nick Peers en Tim van Hemel naar voren geschoven. Nu Nick uiteindelijk tweede geworden. Mooi duel met Sepp in het begin van het lopen. Maar Sepp had zelf ook wel in de pers vermeld van, ja, ik weet het dit jaar niet goed en er zitten een paar goede gasten. En natuurlijk met die knieblessure die hij lang heeft gehad, dat heeft ook wel meegespeeld. Maar ja, hij loopt dan 1 uur 45 op die 30 kilometer en laat dan al de rest ver achter zich. Ja, dan kan je alleen maar besluiten dat Sepp heeft de bijnaam gekregen van Tim van Hemel, de keizer van Casterlee. Die heeft hij zich met heel veel plezier met een prachtwedstrijd toegeëigend zondag. Dus ja, het is een fenomeen, Tim. Het is echt een fenomeen.
Er is geen ander woord voor, toch? Ik bedoel, als je 11 keer de hel wint, dan ben je inderdaad een fenomeen. Ik denk ook dat ik had hem in mijn artikel Mister Hel van Castellet genoemd. Ik denk dat Keizer Castellet eigenlijk nog beter op zijn plaats is. Het allitereert in ieder geval beter. Ik wilde aan je vragen van, had je verwacht dat hij zo sterk zou winnen? Nou ja, je zei het net al, eigenlijk niet dus, want je had Nick Peers inderdaad op 1, Tim van Hemel. Die was snel geblesseerd, hè, tijdens de wedstrijd.
Ja, jammer. En dat was ook een moment. Ik heb ook moeite moeten doen om zelf mijn tranen te bedwingen. En bij hem scheelde het ook niet veel. Hij had echt tranen in de ogen toen hij bij mij kwam om te zeggen van, ik ben gestopt. En hij had al in het eerste lopen, had hij eigenlijk al een prikje gevoeld in zijn kuit. En toen begon het eigenlijk al pijn te doen. En toen wist hij eigenlijk al van, oei, dat is niet goed. En dan, ja, in het mountainbiken zijn ze gewoon echt super hard gegaan, hè? Want die mannen zijn met 4 onder de 4 uur gebleven in het mountainbiken op die 125 kilometer. Dat is gigantisch snel. Hebben elkaar ook eigenlijk echt zitten dooddoen. Er was ook geen wegkomen aan, geen aanvallen aan. Tim zei ook,
omschrijf het parcours ook eens, Hans, voor de mensen die het misschien niet kennen. Is het technisch? Is het heuvelachtig? Is het vlak?
Het is voor een groot stuk vlak. Dus dat is eigenlijk een groot deel wat echt voor de stoempers is, zeg maar, op z'n Vlaams. Dus waardoor je door de velden moet akkeren. Als het er nat bij ligt, is dat een zware opgave. Nu was het lekker snel eroverheen vliegen. En dan heb je 2 technische secties erin zitten. Dus het is eigenlijk wel iets voor iedereen. Maar ik zeg het, ja, die 4 die hebben een ongelooflijk tempo aangehouden. En je zag af en toe wel wat spelden prikken. Maar niemand is erin geslaagd van weg te komen, omdat dat tempo zo hoog lag. En dan begon Tim te lopen in de tweede run. En ik merkte meteen van, dit is niet het normale looptempo van een Tim van Hemel. Remember, vorig jaar 3 keer sub-8 gegaan op een Ironman. Dan kan je wel wat. En dan moet je het ook van zijn lopen hebben. Ja, en nu kwam het er niet uit. En dan stond hij iets na de passage op 15 kilometer. Dus waar ze halfweg terug langs de sporthal passeren. Ik denk 5 of 10 minuten later stond hij terug bij mij met tranen in de ogen. Een blessure in de kuit, een zweepslag, zei hij zelf. Tim is zelf kine. Dus die weet als de beste van hoe je naar je lichaam moet luisteren. En hij zei ook van ja, dit had geen zin. Zijn broer liep met hem mee, of fietste met hem mee als support. En met hem ook nog aan het overleggen geweest. En ja, ze zijn er wel gezamenlijk uitgekomen van ja, dit heeft eigenlijk compleet geen zin om een blessure te gaan lopen en dan misschien nog net een top 10 plaats te halen. Want hij zei ook, ik zat op een gegeven moment aan een tempo van 4:45 te lopen. Ja, dan kom je er niet mee in de hel.
Het verbaast me eerlijk gezegd nog dat hij zo lang doorgegaan is.
Ja, hij heeft nog even de pijn proberen te verbijten, maar dan op een gegeven moment... En ik snap dat ook, je ligt in een positie. Dit was eigenlijk, en hij zal het niet graag horen, denk ik, maar dit was misschien wel een van zijn grootste kansen om de hel te winnen en om Sepp te proberen te kloppen. Want
zo, in principe dat kan zou je zeggen tegen.
dat Tim in normale omstandigheden de snelste loper is van die kopgroep. Dus als je met vieren daar binnenkomt en je hebt met z'n vieren keihard gemountainbiked, dan zou je ergens wel kunnen verwachten van als er eentje is die het tempo van Sepp aan kan en misschien in de slotfase van hem kan weglopen, is het Tim wel. Dus dat maakt het extra zuur, denk ik, ook voor Tim. Ik denk dat hij zelf ook wel realiseerde van ik heb hier vandaag echt wel een kans gemist om de hel te winnen.
Nou, toch fijn dat jij dat dan nog even zegt, als je luistert. Hè?
Ja, sorry Tim, maar weet je, hij heeft er wel alles aan gedaan. Ik heb ook tegen hem gezegd, je had gewoon een goede wedstrijd en blessure. Ja, dat is gewoon jammer. Daar kan je zelf weinig aan veranderen. Dus veel beterschap aan Tim en op naar volgend jaar. Maar,
En zeker in een cross weet je ook altijd, hè, er kan altijd iets gebeuren waardoor je toch wat sneller geblesseerd raakt. Een kleine misstap is snel gezet natuurlijk.
Ja.
Geen idee of dat ook de oorzaak was hoor. Heeft hij daar iets over gezegd? Of was het misschien
Nee. Hij voelde het gewoon in het eerste lopen. Dus ik weet niet of dat een misstap was of zoiets. Dus dat,
nee. Nee, nou, de Nederlanders wat dat betreft, Hans. Want het was natuurlijk een wedstrijd die, zo kunnen we het wel zeggen bij de man. Hè, het werd echt door de Belgen gedomineerd, want Nick Peers, jij had hem eigenlijk verwacht als winnaar, werd dan heel sterk tweede op iets meer dan 3 minuten van Sepp Odijn. En dan hadden we nog Arno Brouwers, ook Belg dus, die derde werd. Die zat wel ietsje verder achter, 10 minuutjes dan, of ja, wat is het, 9 minuutjes achter Nick Peers weer. Ja. Dus ongeveer 12 minuten achter de winnaar. En dan hadden we de beste Nederlander, net als de afgelopen 2 jaar, en die jojoot een beetje qua posities, Geert van Kuik. Want in 2023 werd hij 11e, vorig jaar werd hij 5e en dit weekend, zondag, werd hij 9e. Ja, bij de hel, Hans, kijk, tuurlijk, hij wordt dan vorig jaar 5e, dan hoop je misschien op weer zo'n positie of misschien zelfs wel een podium. Maar bij de hel 9e worden is eigenlijk ook gewoon top, hè? Ik bedoel, als je top 10, dat is prachtig eigenlijk, hè?
Ja, en ook, je kan het nauwelijks vergelijken, hè, vorig jaar. Als je kijkt nu naar de mannen voor hem, daar waren er vorig jaar ook een aantal bij die uitgevallen zijn. Onderkoeld of met pech en door die moddereditie. Ik heb dat op voorhand ook gezegd. Hè. Bijvoorbeeld bij ons, onze triathlon.be-boy, Arno Meeuwsen, die was vorig jaar 8e. Ja, dat wist ik op voorhand ook al van... Top 10 opnieuw gaat moeilijk worden. Overigens Arno heel knap 20ste geworden. Die is overigens opnieuw aan de microfoon komen staan bij mij na afloop. Dat vind ik zo vet. Dan doe je eerst de hel. Hij heeft hem gedaan in 7:14. En dan een paar uur later was hij lekker fris gedoucht. gewoon weer heel de avond mee aan het speaker. Ja, het is echt een klepper. Maar Geert, ja, ik denk dat top 10 wel een goede reflectie is van wat zijn plaats is. In de hel. De constatering bij Geert is dat hij in dat eerste lopen te veel tijd verliest. En dan wordt het toch wel elke keer weer een inhaalrace voor hem. Want op zich, dat laatste lopen was dan wel weer goed. Daar heeft hij de 8e looptijd. Maar ja, hij was pas 19e en zit daar al op bijna 5 minuten zeg maar, van Sepp Odijn. Goeie 4:30 of 4:40 was het. Ja, dan weet je gewoon dat je in dat mountainbiken zit je al te ver en moet je echt veel energie verspillen om terug naar voren te geraken. Maar je moet het ook kunnen, hè, om zo 's ochtends die eerste 15 kilometer aan een hoog tempo te lopen. Er is ontzettend hard gelopen geweest in dat eerste lopen met Ton Marije, die dacht van oké, ik ga mezelf hier even tonen. En die is dan voor de grote groep met favorieten gaan uitlopen. Ton Marije overigens ook pro-triatleet. semi-pro, want ik moet daar tegenwoordig voorzichtig in zijn, volgens die mannen. Als ik het woord pro in de mond neem, dan denken ze vaak van, ja, dan gaan mensen denken dat wij fulltime alleen met de sport bezig zijn. Dat is niet het geval, maar hij heeft wel een pro-licentie. Maar hij liep 46-42.
Ja, en ik denk hij wordt dan uiteindelijk 21ste. Hij wordt dan wel 21ste, dus hij zakt wel weg gedurende de dag. Maar indrukwekkende eerste
Hij zei tegen mij toen hij binnenkwam, Tim, dat hij een lesje heeft geleerd in mountainbike techniek.
Ja, dat geloof ik. Maar dit is ook echt, weet je wel, dat hebben we natuurlijk ook vorig jaar met elkaar besproken. En waarschijnlijk het jaar daarvoor ook al. Dit zijn wedstrijden puur voor de specialisten, toch Hans? Zo simpel is het wel. Hè? Dit win je niet als je inderdaad alleen tussen haakjes alleen kunt bouwen op je ijzersterke conditie en mentale kracht als triatleet. Je hebt er wel wat meer voor nodig, toch?
Ja, nee, dat klopt.
Want ik zit even te kijken. Als je dan kijkt naar, want ik ben nu eventjes naar onder gescrollt, dan gaan we zo natuurlijk naar de vrouwenwedstrijd. Ook een hele mooie race. Maar kijk nog heel eventjes ter vergelijking, gewoon voor de mensen die ook misschien iets minder beeld hebben van deze wedstrijd. Want Seppe Odijn, 6:34 dus. Dan ga je eventjes helemaal naar onder. Dat is dan de nummer 396, laatste finisher. Mm-hmm. 12:42, Hans. Dus we hebben het echt over een krankzinnig lange tijd. En dat bedoel ik niet van, jeetje wat traag, maar gewoon echt een lange dag. Hè? Mm-hmm. En wat me dan gelijk opvalt, als ik dan daaronder kijk naar de uitvallers. Diego van Looy, hebben we het natuurlijk ook nog over gehad, hè, van vooraf.
Nee, klopt.
Had hij een slechte dag of wat is er gebeurd?
Geen goede dag. Was nog wel mee in de groep, maar achter de toppers. Dus ze zat eigenlijk in het tweede achtervolgende groepje op Tomarië in het eerste lopen. Maar dat had hij wel de zevende tijd, dus dat zag er nog wel degelijk uit. Maar in mountainbiken was het snel duidelijk dat weet je, we hebben op voorhand, heb ik al sinds mijn vragen gezet bij de mountainbike skills van Diego, omdat hij voordien volgens mij nooit echt veel op de mountainbike heeft gezeten. En dan moet je het wel opnemen tegen een aantal specialisten. Ik bedoel, Seppo Dijn is bijna vergroeid met zijn mountainbike, zeg maar. Dat was op voorhand wel al een ding dat ik dacht van, ja, gaat hij mee kunnen? Ja. Maar goed, dan kreeg je dan dat warme weer en een droge editie. En dacht ik van ja, dat kan wel iets zijn voor hardrijders zoals Diego. Maar had gewoon geen goede dag. En ik zag het ook op een gegeven moment in het fietsen. Hij werd bijgehaald door, was wel een mooie moment, door Steven Glorieux. En die gaf me nog een schouderklopje van kom aan Diego doorzetten. Maar dan in de volgende ronde is hij uitgestapt. En was het helaas einde verhaal. Maar wel mooi dat hij de uitdaging aanging. Dus,
Zit er eigenlijk een beetje aan te denken om nu het Wilhelmus op te zetten. Want we hadden een Nederlandse winnares, Hans.
Ja, voordat we naar de dames gaan, toch nog even ook een vermelding voor een extra Nederlander. Want ik moet zeggen, Corné van Kessel, dat was eigenlijk niet slecht. Hè? Die hadden we bij de outsiders vernoemd, uiteindelijk 35ste geworden. Ja. Dat lopen, ja, daar is hij nog niet helemaal top in en heeft het echt lastig gehad in die laatste 30 kilometer. Heeft hij veel plaatsen nog verloren. Want hij begon, denk ik, rond de 20ste positie aan het lopen. Zevende fietstijd. En ik had de indruk dat hij zich wel aan het amuseren was in de hel. Dus die wou ik toch nog wel even vermelden. Ik kreeg ook veel aanmoedigingen, want ja, het publiek dat naar de hel komt kijken is ook wel het publiek dat van een goede veldrit houdt. Dus ze kennen Corné van Kessel ook wel. Dus dat was mooi om te zien.
Ja, en wel een uurtje achter de winnaar. Hè? Dat is wel zo ver om er even bij te zetten. Dan nog even één vraag aan jou, Hans. Want ik ga het er even bij pakken. Dan weet ik even zeker hoe die het letterlijk zei. Tim van Hemel, die zag ik gisteren op Instagram plaatsen. Dat het iets van de mooiste ambiance, of daar kwam het op neer, geloof ik. Ik zag dat ergens voorbij komen. Ik zie het nu zo snel niet. Maar in ieder geval, die had een post gedaan ergens dat hij geblesseerd was, dat hij ervan baalde. Maar wel zoiets van, wat een publiek, wat een beleving weer of zo. Daar kwam het op neer. Ik weet niet wat zijn letterlijke woorden waren.
Ja,
dat was het, hè?
Ja, ja. Ik heb me weer gigantisch geamuseerd. Je hoort het ook een beetje aan mijn stem. Iedereen ook als helden binnengehaald, maar elke keer ook met dat publiek erbij, volle sporthal. Maar buiten ook in de tent achter de hellepoort waar ze passeerden, stonden duizenden mensen aan de watermolen. Op de grote weg stonden duizenden mensen. Het was echt, Kasterlee is overspoeld geweest door heldsupporters. En ik kreeg ook van veel atleten te horen, ook onderweg, heel veel volk telkens. Dus dit is een wedstrijd die echt boven zichzelf uitgegroeid is. Ook heel veel aandacht van de media. Camera's van Sportza waren er. Hele mooie reportage op Sportweekend. In primetime op 1. De nationale zender RTV, de regionale zender, die brengt maandag een uitgebreide special. De kranten waren er. Dries van Tielen van het Nieuwsblad, die heeft ook een hele tijd nog bij ons gezeten en aan zijn stukken bezig geweest. Grote artikels in de kranten met foto's erbij. Mooie kaderstukken van de vrouwen, moet ik ook zeggen. Dat vond ik ook wel tof. Want dat was in het verleden ook wel eens anders. Dan kreeg je wat aandacht voor de toppers bij de mannen en zag je niks van de vrouwen. Maar nu ook wel veel aandacht.
Ik zie bij Sportza bijvoorbeeld een hele grote foto van Seppen, maar daarnaast gewoon heel netjes Dieske Kruiselbrink.
Ja.
Dus dat is wel tof. Maar ja, wat ik ook gewoon zo bijzonder vind, noem jij maar eens een wedstrijd waar dat ook zo is. Ik zou ze niet zo 1, 2, 3 kunnen noemen. Nou ja, een enkele dan. Maar als ik dan gisteren of eergisteren, of tenminste, ja, we zitten op een andere dag. Dus als ik zaterdag of vrijdag op Facebook of Instagram zat te kijken, dan zie ik zoveel mensen, Nederlanders, die berichtjes plaatsen van onderweg naar de hel. En dan gaan ze alleen maar kijken aan. Ze gaan niet eens meedoen. Ze gaan gewoon kijken als publiek. Ja. En dat gebeurt eigenlijk. Weet je wel, dat heb je echt misschien alleen bij de allergrootste wedstrijden, zoals Challenge Almere Amsterdam, Ironman West-Friesland, bij jullie Knokke Heist wellicht. Maar dan ben je er ook wel zo'n beetje. Dat is uniek, hè?
Ja, nee, het is echt wel uniek. Ik moet daarbij zeggen, bijvoorbeeld Robin de Vries, onze welbekende...
Ja, die zag ik ook inderdaad.
Uit Almere, met een autisme-spectrum-stoornis. Die is gewoon van Almere samen met zijn pa naar Kasterlee komen rijden. Ik heb er nog even mee staan babbelen. Ja, die zijn voor dag en dauw opgestaan om 's ochtends de start mee te maken. Dat zegt al wel wat, hè, dat mensen gewoon 2,5 uur in de auto gaan zitten om naar die wedstrijd te komen kijken. Wij hebben last minute ook nog onze livestream gehouden. 9600 kijkers over de hele dag. Ja. Dat zijn, dat zijn kijkcijfers
voor zo'n wedstrijd is dat echt top.
Ja. Van dromen. Dus het is echt wel... Hoor. En dat was dan onaangekondigd en er was heel veel volk die in Kasterlee zelf waren. Dus pak dat allemaal samen. Dan is dit denk ik wel zowat de populairste duursportwedstrijd van het land en van het jaar. En daar kan geen Knokke Heist 70.3 Ironman aan tippen. Daar heb je veel deelnemers. Is er ook veel volk bij. Maar de beleving van de hel... Ja, dat maakt toch wel dat dit de mooiste is van het jaar. En dan denk ik dat dat voor iedereen is. En ik zeg het, die ambiance is ook met niks te vergelijken. En dat is wat de hel maakt. En dat is waarom, denk ik, ook op 1 mei om middernacht zoveel mensen met de vinger boven de muisknop klaar zitten om zich in te schrijven. Dus ja, het is onvoorstelbaar.
Ja.
En niet alleen voor de mannen, want dan kunnen we het brugje gaan maken, maar ook voor de vrouwen was er echt heel veel aandacht. En hebben we ook een heel mooie wedstrijd gezien, dat moeten we ook wel zeggen.
Ja, en een Nederlandse winnares dus. En het was lang een Nederlands onder ons ook wel, hè? Want Dieske Kruiselbrink en Lotte Baks, nou, we hebben ze vorige week ook allebei genoemd als potentiële favorieten, potentiële winnaressen. Ik denk dat we onder de streep eigenlijk een oppermachtige Dieske hebben gezien. En een Lotte die heel lang sterk was, maar die in de slotfase aardig begon te kraken, hè?
Ja. Het lopen heeft daar een beetje de das om gedaan. Ik denk misschien ook net iets te snel gegaan in dat mountainbiken. Want daarin heeft ze echt goed wat tijd goed gemaakt op Dieske. En dan nog wel even ook in de aanval getrokken. En Dieske heeft dat proberen te pareren. Het was een hele mooie strijd eigenlijk. Want Dieske Kruiselbrink had echt wel een hele snelle start. Zat in een mooi groepje mannen mee in het lopen. Was na 56 minuten binnen en dan de rest van de dames. Enkel Friedel Kuipers, onze powerman duatlete. Jonge belofte nog. Derde overal in de Ironman Barcelona. Afgelopen seizoen. Age group only wel, maar het zegt wel iets over de capaciteiten. Maar zij kan heel sterk lopen. Dus zij zat op een minuutje, maar Lotte Baks en Joni van Houten bijvoorbeeld, die zaten daar al 6 minuten achter Dieske Kruiselbrink na die 15 kilometer lopen. En Lotte heeft eigenlijk dat gat redelijk snel dicht gereden op de mountainbike. Mm-hmm. Dus En ik dacht toen van, ja, misschien zit het er wel in, want ik had haar geïnterviewd voor de start en zei ze, ah, ik denk het niet, en de anderen zijn normaal gezien sterker. Maar ja, ze ging haar best doen en dat heeft ze absoluut gedaan. Ik had haar graag nog op het podium gezien, dat was wel mooi geweest, als ze dan het jaar na die survivaltocht, zeg maar, achter Lotte de Vette een jaar geleden, hè, de enige twee dames die toen binnenkwamen, dacht ik van, ja, het was mooi geweest als ze opnieuw op het podium had kunnen komen, maar ik heb ook gezegd, ja, die chocolademedaille is ook wel, wel heel mooi voor haar. Dus ik heb nog even gehoopt, want in het begin waren ze echt samen aan het lopen. Ik dacht van, ja, het gaat nog even spannend blijven. Maar het was wel duidelijk dat Dyske Kruijsselbrink gewoon de sterkste was. En op zich is dat ook ergens wel wat je kan verwachten, Tim. Want Dyske heeft echt wel een topseizoen gehad. Met daarbovenop als bonus dat ze 6 weken op stage is geweest in China.
Ja.
Volgens mij eerste atleet ooit in de hel die de hel is gaan voorbereiden in China.
Maar dat is sowieso ook wel wat ik je wil vragen, weet je wel. Kijk, misschien hebben we dat vorige week ook niet eens voldoende benadrukt. Want wat jij zegt, kijk, Dyske heeft echt een geweldig seizoen. Hè? Om maar twee dingen te noemen. Nederlands kampioen cross-duathlon en Nederlands kampioen cross-triathlon.
Ja.
Dan pakt ze nu daar de winst bij de hel nog eens bij. Kijk, volgens mij kun je dan één ding concluderen. Dat is dat zij de vrouw is die gewoon te verslaan, of die eigenlijk niet te verslaan is, of rood.
Nee,
en,
klopt.
Ik denk dat ze zich met dit seizoen, van dit jaar dus, eigenlijk al volledig bombardeert tot enorme off-road favoriet voor volgend jaar. Die is zo sterk als het niet op de weg is. Ook op de weg overigens hoor, maar vooral off-road is ze onnavolgbaar eigenlijk.
Nee, klopt. Ik denk dat ze ook in de Xterra volgend jaar nog extra stappen kan gaan zetten. Stond dit jaar al op de Xterra Belgium op het podium, Xterra Oostenrijk podium. Dus ik denk dat dat ook wel haar ding is, maar ik zie Dyske ook nog wel te veel genieten van de verschillende dingen. Dus ik denk dat ze het wel gaat blijven combineren met ook de long distance triathlons, wat ze ook goed doet overigens inderdaad.
Maar zou ze daarmee
moeten
stoppen?
Ze is wel een allround atleet en ze is nog maar 29, hè?
Ja, maar zou ze daar dan misschien mee moeten stoppen? Ja, ze moet niks. Ze moet lekker doen wat ze zelf belangrijk vindt. Laten we dat vooropstellen. Maar ik denk wel dat we ook, als je er positief kritisch naar kijkt, zeg maar. Hè, dan zou je wel zeggen, tuurlijk, ze kan prima een long distance race doen. Maar ze gaat daar nooit winnen wat ze off-road zou kunnen winnen. Denk je er anders over?
Ja, ze houdt wel van extreme uitdagingen. Ik denk dat ze dat wel gaat blijven combineren. Zou ze ermee moeten stoppen? Ik denk het niet, want dat blijft natuurlijk wel het euvel van de Xterra is. Dat blijft een niche. En ook al wordt je Xterra pro, en bijvoorbeeld bij ons heb je Sébastien Carabin, die maakt dan deel uit van dat internationale Xterra-team. In China was ze ook op uitnodiging van een Chinese geldschieter die een nieuwe Chinese Xterra wil gaan ontwikkelen en die daarvoor eigenlijk al wat parcours wou creëren met een aantal triatleten die daarin gespecialiseerd zijn, die dan ook feedback kunnen geven en zo. Dus je merkt wel internationaal dat Xterra gebeuren, dat wel wat groeit, maar om hier ten velde daar sponsors voor te vinden en daarvoor een beetje te kunnen leven als sporter, denk ik dat dat een lastige is en dan ga je toch altijd moeten blijven combineren met de wegwedstrijden, zeg maar. Ja. En aangezien ze daar ook goed in is ik zie haar ook op een gegeven moment wel de stap zetten naar de volledige afstand. Ik denk dat ik het al eens eerder gevraagd heb van haar, dat weet ik niet meer zeker, maar dat ik zei van, ja, waarom bijvoorbeeld is niet Challenge Almere als hele meepikken? Maar ik denk dat die iets te vlak is voor haar. Ik denk dat zij liever toch nog wat uitdagender parcoursen wil. Maar ik zie haar ook nog wel echt naar de long distance gaan.
Nou ja, en het is natuurlijk ook zo dat je, want het is heel makkelijk gezegd vanuit onze positie van, nou ja, zou je niet volledig moeten focussen of richten op die off-road races. Maar het is natuurlijk ook zo dat je alles wat je racet op de weg, zorgt ook wel weer voor een bepaalde, zowel lichamelijke als mentale hardheid die je meeneemt naar het off-road seizoen. Hè? Dus,
ja, voilà.
Dus dat steek je natuurlijk ook in je zak. Enig is wel dat ik denk, maar dat is natuurlijk slechts mijn bescheiden mening, dat Dyske niet per se het type atleet is wat we echt grote Ironman of Challenge wedstrijden gaan zien winnen. En dan zou ik wel denken van, ja, weet je wel, je bent wel echt het type atleet wat grote Xterra's kan pakken. Ja. Dat heeft ze nu zo vaak bewezen, dat erin zit. Dus ja, dan is dat misschien een iets logischere keuze of zo. Dat is weer meer wat ik ermee bedoel.
Ja, ja. Ja, ja, ik vind, ja, het vind het interessante. Dus, ja. Het is alleszins, ik vind Diske, het is een super mooie en leuke atlete. Die veel aan kan en die dat ook met heel veel enthousiasme doet. En dat vind ik ook altijd wel tof aan haar. Ook interviews met Diske, dat is altijd wel de moeite. Dus, top. Langs de andere kant moet ik zeggen, op zich werd het aan het einde toch nog wel een stukje spannend. Want Joni van Houten is nog redelijk dichtbij gekomen. Die liep redelijk snel in die 30 kilometer en is uiteindelijk op iets meer dan 3 minuten van Diske gestrand en tweede geworden en Belgisch kampioen, want het was ook Belgisch kampioenschap long distance cross duathlon en ze was daar super blij mee. Ik heb haar ook geïnterviewd en ja, ze stond echt te stralen en te schreeuwen van geluk. Dat ik zei van, ja, zo gelukkig met een tweede plaats. En zei, ja, maar ik ben Belgisch kampioen. En Diske was gewoon een klasse sterker, heeft ze ook toegegeven. Maar Joni had een goede wedstrijd. Ze heeft voor mij voor een primeur gezorgd, Tim. En ze was daar zelf ook redelijk open over. En dat vond ik wel mooi. Maar heb jij ooit al eens meegemaakt in een triathlon dat een vrouwelijke triatlete tijdens de wedstrijd aan het afkolven is?
Nee.
Ja, en effectief, dat zou de eerste reactie ook kunnen zijn, dat je in de lach ziet en denkt van, ja, maar was dat? Maar het is gewoon een praktisch feit. En ik ben ook aan het denken, ik wil er best nog een keer ook een apart artikel over wijden. Want Joni was er gewoon heel open in. Zij is voor de tweede keer mama geworden. Dat is nog niet zo super lang geleden. En ja, zij moet dus nog gewoon, ze zit in de fase van dat ze nog moet afkolven. Ja, en zij is 8 uur en 7 minuten bezig geweest. Dus ja, tijdens de wedstrijd op een gegeven moment, when nature calls, ja, dan moet je die call beantwoorden.
Maar gaat ze dan stilstaan? Of gaat ze?
Ze is dus begonnen in de wissel. Maar ze had dus best nog wel een snelle wisseltijd, 1 minuut 42. En dan al lopend is ze aan het afkolven geweest. Want ze deed ook nog teken naar mij. En riep daar ook iets bij over dat afkolven. Maar ik dacht van, ja, maar moet ik dat nu publiek door de microfoon gaan zeggen? Dus ik wist ook niet goed van, is dit een berichtje naar mij? Van, ja, Hans, sorry, maar ik ben aan het afkolven. Maar achteraf,
en hoe heeft ze dat dan gedaan, Hans? Want heeft ze dan dat flesje aan de supporter gegeven? Of hoe doet ze dat?
Aan haar begeleider, denk ik, ja. Die was met de fiets. Maar zij vond dat een heel natuurlijk ding. En eigenlijk is het dat ook wel. Maar ik stond er wel van versteld, want ik heb het zelf nog niet gezien in een wedstrijd. Maar ook dat je dat zelfs lopend doet, dat geeft ook wel door hoe determined dat je kan zijn als atlete om dat effectief nog te doen.
Maar los aan Hans, ja, sorry hoor. En ik hoop niet dat ik nou de wokegemeenschap over me heen krijg. Maar los van het feit dat ze vooral lekker moet doen waar ze zichzelf goed bij voelt. Want ik heb er wat dat betreft helemaal geen mening over. Maar jij zegt het is heel natuurlijk om dit te doen. Dat is het natuurlijk niet, hè? Want we zien het nooit. Dus zo natuurlijk is het niet.
Nee, maar ik bedoel, met natuurlijk is het gewoon, dit is je lichaam. En als dat moet, dan moet dat. Dus het gaat meer daarover van dat een iets is wat lichamelijk gewoon heel natuurlijk is voor veel vrouwen die dat ook zullen herkennen, denk ik. Ik weet, in vroegere werksituaties hadden we ook wel collega's, ja, die gingen dan in een aparte ruimte dat even zitten doen. Maar het gebeurt en je weet dat dat ook moet gebeuren. Het is alleen inderdaad vreemd om dat in een wedstrijd te zien. En dat gebeurde allemaal zedig onder haar triathlonpak overigens. Dus het was niet dat er iets te zien was.
Nee, het is ook helemaal prima hoor. Ik kan me voorstellen dat het, ja, hoe gek het misschien ook klinkt, maar het zal ongetwijfeld wat gekke blik aan de langste kant van het parcours hebben veroorzaakt.
Ja, en ze zei ook achteraf in het interview, zei ze ook van, ja, dat was een van de redenen waarom ik het ook wou zeggen. Omdat je ziet wel mensen vreemd kijken. Van, ja, je bent in één keer, halverwege de wedstrijd, zei ze ook van, ja, het lijkt of alles twee keer zo groot is dan op dat moment.
Ja. Maar het lijkt me ook niet makkelijk, Hans, zeg maar, gewoon praktisch gezien.
Nee, daarom. En ik vind dat eigenlijk zo knap. Dat je dat als atlete, terwijl je aan het vechten bent voor een podiumplaats, eigenlijk zelfs nog voor de overwinning, want daar is ze nog redelijk dichtbij gekomen. Ik zei op een gegeven moment tegen Joni van, ja, ik zeg, misschien kan je besluiten van dat je deze wedstrijd verliest door het afkolven. Ze zei, ja, maar dan is het ook zomaar. Want het kon niet anders. Ja, ik vond dat wel. Ja, ik vind het ook mooi dat ze daar zo open over is en dat ze dat doet. En dan dacht ik ook, ja, ik heb daar zelf nog nooit bij stilgestaan. Dus, want ja, hoe doe je dat, hè? Je bent mama geworden en dan wil je in datzelfde jaar nog gaan sporten. Ja, het zijn wel extra dingen om bij stil te staan. En eigenlijk, ja, weet je, als het op deze manier gaat en ze laat zien van dat je zelfs al lopend het kan. Ja, dat is knap.
Ja, Is knap. Nou, de podcast heeft in ieder geval wel even een wending genomen die ik niet per se zag aankomen.
Ja, maar ja, ik zeg het, ik zag deze ook niet aankomen. En ik had het zelf, ik zit nu al bijna 30 jaar in de triathlonsport en ik heb dit nog nooit meegemaakt in een wedstrijd. Dus het voor alles is een eerste keer.
Het is ook goed dat het bespreekbaar is.
Voilà, dat wou ik vooral doen. Van dit een keer bespreekbaar maken. En ik kan me voorstellen dat er genoeg mama's zijn die ook luisteren of die hier misschien worden op attent gemaakt. Hey, van kijk eens, dit gebeurt gewoon. En je kan het dus gewoon ook in wedstrijd doen. En ik moet ook zeggen, er heeft eigenlijk in principe niemand van opgekeken. Ik heb het er nu over, omdat ik het voor de eerste keer in een wedstrijd zie, maar het was niet dat mensen zoiets hadden van, wat gebeurt daar nu allemaal? Je krijgt wat vreemde blikken van, oei, was dat? Maar niet negatief of zoiets. Dus dat, ja.
Nou, Hans, morgenavond, kerstavond, even een tippie. Want ik zat op Sportza te kijken net vanwege dat artikel dus over Seppe en Dieske. Niet te veel kroketjes eten. Mm-hmm. Want als je te zwaar bent na de kerst, dan mag je niet meespelen. Dat zegt Pep Guardiola, de voetbalcoach natuurlijk. Maar
heb ik pech, hoor.
Ja, maar hoe moeten al die atleten dat gaan doen, Hans? Want het is altijd wel een dingetje, hè?
Ja.
Kan je jezelf nou helemaal lekker laten gaan op die kerstdagen? Of moet je toch ook een klein beetje je verstand blijven gebruiken?
Ja, het is een combinatie van de twee, denk ik.
Toch wel, hè?
Je moet je een beetje kunnen laten gaan, wel, maar met mate. Hè?
Ja, dat denk ik ook. Nou, dan hebben we dat ook weer afgefinkt. Gooi de kroketjes er maar in. Hans, we gaan naar andere...
Nog één ding overigens, voordat we doorgaan. Want als Stef Overmars meedoet in de hel, dan zet ik die normaal gezien altijd bij de outsiders. Overigens ook een goede Jeroen Gijze gezien voor de Nederlandse luisteraars. Die is uiteindelijk 106e geworden. Geen wereldschokkende prestatie. Maar ik heb Jeroen wel de hele tijd zien genieten en met de glimlach zien rondlopen en zien rondrijden. Dus dat was tof. Maar dus Stef Overmars, die had niet zijn dag. En die is echt als een wrak bijna binnengelopen. Dat zag je aan zijn lichaam, aan zijn gezicht. Had echt wel een moeilijke dag. Ik denk dat hij het wel anders had ingeschat. Maar ik vind dat wel zo knap. Zoals hem zijn er veel, hoor, die helemaal kapot zitten. En ik heb het een paar keer gezegd, ook als speaker. Ja, je weet dat er maar één richting is om die rode loper op te lopen. Dat is gewoon blijven doorgaan en die finish halen. En Stef, ja, die had de 355ste looptijd. 3 uur 11 over die 30 kilometer, Tim. Dan weet je dat het de leidersweg is. Maar die zet wel door en die gaat dan naar die finish. En dat vind ik zo mooi. Dat is ook zo'n atleet die dan zegt van, ik wil die rode loper halen. En zo zijn er verschillende. Iedereen in de hel heeft zijn verhaal. En ik vind dat knap. Weet je, het is zo mooi met momenten. Je had het daarnet over onze finale finisher, dat hij er zo lang heeft over gedaan. Nu, dat is vaste prik. Chris Verhaert is meestal de winnaar van het omgekeerd klassement. En na 12 uur 42. Chris traint bijna nooit. Ja. En verklaart dat ook altijd vrij en vrolijk.
De winnaar van het omgekeerd klassement. Die houden we wel in voor volgend jaar, Hans.
Hè? Ja, absoluut. Ja, ik gebruik die altijd in speakeren. Ik zeg het er regelmatig bij het speakeren. De eerste stap naar winnen is je inschrijven. De tweede stap 100%. Naar winnen is aan de start komen. En de derde stap naar winnen is de finish halen. En dan ben je eigenlijk al in 3 gevallen winnaar als je die finish haalt. 100%. En op een gegeven moment is het veel leuker om het over de winnaar van het omgekeerd klassement te hebben in plaats van de laatste finish.
Ja, misschien moet ik het dan toch even nuanceren dat ik nu ook lach. Hè? Want wat ik net ook met die opmerking bedoelde is helemaal niet van, jeetje, wat is deze man traag. Maar het enige wat ik bedoelde is te zeggen van, hoe lang dus de hel van Castellet duurt voor de laatste deelnemer. Hè? Dus wat een krankzinnige wedstrijd dat is wat dat betreft.
Ja. Maar het feit is, we kennen Chris in de hel. Iedereen kent hem. Het is een figuur die erbij hoort. Ook hij heeft zijn verhaal. Hij is met het borstnummer van een vriend mee over de streep gelopen. Oh, ja. Daar weer een verhaal. Ja, ik zeg het, iedereen in de hel heeft zijn verhaal. En dat maakt die wedstrijd ook zo mooi. En ik zeg het ook vaker wel als ik bezig ben met speakeren, van ja, als je atleten tegenkomt, geef ze een schouderklopje mee, maar luister ook een keer naar hun verhaal, want ja, dat is zo mooi in zoveel gevallen.
Ja, Hans, wat vond jullie sportminister van de wedstrijd? Ja.
Ja, die heb ik niet gehoord. Het is overigens de Franstalige minister waar jij op hint om een bruggetje te maken. Maar bizar nieuws inderdaad deze week met Arnaud Delis in een hoofdrol, maar ook met minister Jacqueline Galland van MR, de Franse liberale partij, zeg maar, of Franstalige liberale partij. Die heeft er namelijk voor gezorgd dat Arnaud Delis toch een fulltime contract krijgt bij ADEPS. Dat is zeg maar de Waalse overkoepelende sportorganisatie. In Vlaanderen heb je Sport Vlaanderen, in Wallonië heb je ADEPS. Arnaud had die kwam van een fulltime contract en kreeg dan dit jaar via de pers blijkbaar te horen dat hij een halftijdscontract kreeg. En Arnaud, ja, die pakte zilver op de wereldspelen in het duathlon, ook nog zilver op het WK. Had eigenlijk een heel goed seizoen. En die zei ook van ja, dan wordt mijn goede seizoen dus beloond met een inkrimping met de helft van mijn topsportcontract. Dus hij heeft daar een open brief over geschreven. Daar heeft de minister op gereageerd, want hij had dus die brief gericht aan Jacqueline Galland. En die zei van, ik sta altijd open om een gesprek aan te gaan. En dat gesprek is onlangs geweest. En de uitkomst van dat gesprek is dat Arnaud, samen met nog een aantal anderen, toch een fulltime contract krijgt bij ADEPS.
Ik vind dat echt best wel tof dat zo'n minister überhaupt dat de tijd neemt om dat te doen. En met tof bedoel ik ook bijzonder. Ik zie dit in Nederland niet zo snel gebeuren, Hans.
Ja, ik kan me dat voorstellen. Ik was ook wel verbaasd van dat ze zelf reageerde. Want dat gebeurde op social media. Ik zag gewoon ook haar reactie eronder staan. Arnaud had aangegeven ook in zijn open brief dat hij het via de pers had vernomen. En ze reageerde ook in eerste instantie van kijk, normaal gezien is het aan jouw federatie. Die dat als eerste zouden we moeten doorkrijgen om dat dan met jou te delen. Misschien is daar wat in snelheid van communicatie misgelopen dat het eerder in de pers gelekt is. Dan via de federaties. Maar dan inderdaad de uitnodiging om op gesprek te komen. En dan na dat gesprek, ja. Langs de ene kant siert het wel de minister van Sport dat hij dan zegt van oké, ik heb hier een goed gesprek gehad, we moeten daar weer eens over nadenken en we gaan je contract aanpassen. Maar Arnaud zei ook wel in zijn reactie van ja, ik verwacht dat 2027, ja, daar maak ik me geen illusies over. Dan ga ik waarschijnlijk wellicht toch nog weer terug naar een part-time contract, omdat ik geen Olympische sport beoefen. Want daar ging eigenlijk de hele discussie over, Tim, is dat duathlon niet Olympisch is. En dat er daarom dus geen fulltime topsportovereenkomst meer is. En dat geldt overigens voor een aantal sporten. Of voor sporten waarin een bepaald nummer bijvoorbeeld niet Olympisch is, ja, krijgen de atleten zelf ook geen fulltime contract meer. Dus ik heb zoiets van goed dat Jacqueline Galland dat teruggedraaid heeft en mooi voor Arnaud Delis. Maar dat dan op basis van een open brief en een gesprek moet gebeuren, vind ik toch ook wel ergens een beetje een vreemde. Ik denk dat er vooral meer moet gekeken worden naar de basis, ook op politiek vlak. En zeggen van ja, gaan wij nog investeren in sporten die niet Olympisch zijn, maar waar wel mensen alles voor doen en keihard voor trainen en mooie resultaten behalen. Want ik vond wel een mooie in Arnaud zijn open brief, had hij ook wel de opmerking van, ja, ik word nu er niet voor beloond door dezelfde ministers eigenlijk, die anders heel graag de pers halen met onze medailles. Want die pakken dan uit van, kijk eens hoe goed onze Belgen hebben gedaan en proficiat Arnaud. En dan krijg je aan het einde van het jaar het deksel op de neus met een vermindering van een fulltime naar een halftime contract.
Maar ja, advocaat van de duivel, Hans, het is ook niet zo heel gek dat er voornamelijk geïnvesteerd wordt in Olympische sporten, toch? Dat is toch eigenlijk wel logisch?
Ja, maar daar zit dus de crux in. Of je zegt van we gaan alleen naar Olympische sporten, en dat is een beetje ook wel de houding van Sport Vlaanderen. Daar zie je dat ook wel meer. Daar wordt veel meer ingezet op de Olympische sporten. En ik denk dat we daar ook zelfs de trend krijgen dat daar nog meer gaat ingezet worden op Olympische sporten met medaillekansen. Mm-hmm. Maar in
dat zie je in Nederland ook, ja.
Ja. In Franstalig België, bij ADEPS, zie je net dat er heel veel atleten zijn die niet op Olympisch niveau zitten, maar toch nog ondersteund worden. En eigenlijk moet je daar dan gaan zeggen dat dan een part-time contract, ja, is in sommige gevallen meer dan dat ze aan Vlaamse kant zouden krijgen. Het is natuurlijk, als je van een fulltime contract komt, is dat natuurlijk een zure. Dus ik zit er ook wel wat dubbel in. Ik vind alleen inzetten op die Olympische sporten, dat is eigenlijk ook wel een beetje je eigen topsport tekort doen eigenlijk.
En dit is voor jullie Belgen misschien een hele domme vraag. Voor ons Nederlanders waarschijnlijk niet. In ieder geval, ik heb geen idee hoe dat dan werkt bij jullie. Want jullie hebben dan inderdaad de Sport Vlaanderen en ADEPS, Frans en Belgisch. Wie bepaalt dan of je als atleet voor welke uitkomt? Hoe gaat dat?
Dat hangt af van bij welke federatie je aangesloten bent.
Maar kies je dat
of
zelf?
Of je bent lid van de Franstalige federatie of de Vlaamse federatie.
Maar kies je dat zelf?
Ja.
Oké. Okay. Maar dus
vaak hangt het samen bij welke club je zit. Okay. Want bijvoorbeeld in atletiek is het echt afhankelijk van bij welke atletiekclub je aangesloten bent. Mm-hmm. Dus of dat onderdeel is in Vlaanderen bijvoorbeeld van de VAL, de Vlaamse Atletiekliga. Bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven uit de triathlonsport. Er zijn best wel wat Vlaamse atleten die lid zijn van TriGT, de grootste Waalse triathlonclub. Mm-hmm. En die dus uitkomen voor Elftra, de Franstalige Liga. Jelle Geens zelfs is lid bij Elftra en werd ondersteund door ADEPS. Ik denk nu niet meer, omdat ze daar ook wel zoiets zullen hebben. Ik denk niet dat Jelle nog de ondersteuning nodig heeft vanuit een topsportorgaan, terwijl die bij Bahrein zit nog wat extra sponsoring daarnaast krijgt ook. Maar dus Jelle is effectief lid van de Franstalige Triathlonliga.
Ja, maar je zou dus bij als Belgische topatleet, zou je een beetje kunnen gaan shoppen tussen deze twee organen, om te kijken waar je de beste voorwaarden kunt krijgen.
Ja, wat ook gebeurt.
Ja, precies.
En dat is vooral in atletiek. In triathlon is dat wat minder. Ik denk dat daar de verschillen nog niet zo groot zijn. Maar op atletiek vlak gebeurt dat inderdaad. En zijn er best wel wat Vlaamse toppers die voor de Waalse Liga kiezen. Ja.
En dit is ook voor alle sporten of is dit alleen met duursporten zo?
Nee, het is voor alle sporten.
Oké. Okay. Ja. Nou, interessant. Hebben we daar ook weer een kijkje in gekregen?
Ja, het blijft een complexe omgeving hoor. Dat Vlaamse, Waalse en Belgische topsportbeleid. Dat is een hele vreemde. Dat is eigenlijk heel moeilijk uit te leggen ook aan mensen.
Hebben ze dan wel allebei dezelfde Olympische kwalificatie-eisen bijvoorbeeld? Of is dat
normaal gezien wel, want dat is dan wel weer op nationaal niveau. Okay. Dus dat wordt meestal ook wel op Belgisch vlak beslist. Neemt niet weg dat je in bepaalde sporten leeft dat ook nog wel altijd. Is het communautair gegeven? Vroeger werd ook gezegd van ja, maar er moet minstens één Franstalige bij zijn. Dus stel je hebt vier topatleten uit Vlaanderen, maar je mag maar met vier naar de Olympische Spelen gaan. Dat dan die vierde moet thuisblijven voor een Franstalige sporter die dan mee moet om het communautair evenwicht wat te behouden. Daar is vroeger ook veel inkt over gevloeid. Ik heb de indruk dat minder aan de orde is nu. Maar ja, op topsportniveau, bij ons bijvoorbeeld in triathlon, heb je Maarten de Wilde als topsportcoördinator Triathlon Vlaanderen. Maar op nationaal vlak werkt hij samen met Claire Michel, die dan weer topsportcoördinator voor de Franstalige Liga is. Dus,
Oké. Nou Hans, we gaan even door, want er is ook nog ander groot nieuws. Misschien wel het laatste grote nieuws van dit jaar. Dat zou zomaar kunnen, want het jaar zit er natuurlijk nu echt bijna op. Maar Ironman die kwam toch nog even met, heel groot is het misschien niet eens, maar het is wel opvallend en interessant vooral ook. Want ze gaan samen met Race Ranger, nou dat hoeven we denk ik niet meer uit te leggen, maar misschien toch nog één keer het systeem wat op je fiets zit, waarbij atleten kunnen zien, ik zit te dicht op mijn voorganger of ik zit op de juiste afstand, om te voorkomen dus dat je steert. Ze gaan nu de effecten van dat steren, de zogenaamde draft zones, gaan ze testen. Dat komt er eigenlijk op neer dat ze met een aantal atleten de weg op gaan. En gaan ze eigenlijk kijken op basis van welke effecten dat steren nou invloed heeft. Dus welke afstand heb je het meeste voordeel? Vanaf welke afstand heb je dat voordeel niet meer? In welke mate is dat nog afhankelijk van lichaamsbouw, lichaamsgewicht, houding, noem maar op. En aan de hand van de uitkomsten, die we waarschijnlijk dan in de loop van 2026 kunnen verwachten, zou het zomaar kunnen dat ze hun regelgeving en hun regelgeving, wedstrijdregels gaan aanpassen. En dat bijvoorbeeld de 12 meter drafting rule die ze nu hebben bij Ironman gaan aanpassen. Interessant toch?
Ja, ik vind het een zeer interessante. En ook om uit die testen te gaan zien van wat zijn nu de goede non-drafting zones. Hè? Is dat 12, is dat 14, is dat 16 meter? En verschillende aspecten daarvan gaan meten. Ik hoop dat ze misschien daarin ook een keer gaan testen waar wij het eerder een hele tijd geleden over gehad hebben. Over de invloed bijvoorbeeld van motoren voor, naast of achter de atleten in een non-drafting zone. Ja, ik vind het wel een goeie. En ik vind het ook een mooie dat ze de testen uitvoeren met 6 pro-triatleten. Testen die in Tucson, Arizona gaan plaatsvinden. Dus op zich denk ik wel een goede ontwikkeling. Ik hoop ook dat we daar wat inzicht in gaan krijgen en dat ook wordt geopenbaard. Maar ik vind het een goede evolutie, ja, Tim.
Ze hebben niet echt gezegd welke atleet het zijn, hè? Of heb ik dat gemist?
Nee, inderdaad. Dat is gek, hè? Niet. Ik durf het niet meer zeggen. Ik heb 1 naam zien voorbij komen, maar dat was denk ik iemand die op social media er zelf over had.
Vincent Louis? Maar... Maar dat viel me op, want ik vond het een hartstikke mooi bericht. En volgens mij kun je dit soort initiatieven alleen maar... Ja, ik moet er nog... Volgens mij kun je dit soort initiatieven alleen maar aanmoedigen. Maar het viel me wel op dat ze dus geen namen noemden. Want dan denk ik, ja, waarom zeg je dat niet gewoon? Dat is alleen maar interessant, toch?
Ja. Misschien willen ze het onderzoek niet beïnvloeden. Of zo.
Dat zou
best kunnen. Zou je effectief dat Vincent Louis erbij zit? Ja, dan...
Dus enerzijds denk ik heel erg goed. Anderzijds, Hans, denk ik ook een beetje... Is dit niet weggegooide tijd en weggegooid geld? Want eigenlijk heb je nu enerzijds Ironman die 12 meter hanteert. Je hebt anderzijds Challenge Family die bij de meeste wedstrijden vrijwel allemaal 20 meter hanteert. En waarvan eigenlijk alle profatleten zeggen 20 meter veel beter en veel eerlijker. Ja, dan kan je ook gewoon zeggen, oké, jongens, geen gezeik, zet hem op 20 meter en we zijn overal vanaf. En je hebt een eerlijke wedstrijd.
Ja. Ja, daar heb je ook wel een punt. Langs de andere kant, dat moet dan ook wel gehandhaafd worden en gecontroleerd. Plus, wat ik ook goed vind aan de communicatie die er nu over gevoerd werd, hadden ze het er ook over de parcoursdichtheid. Dus hoeveel mensen ga je over hoeveel kilometer gaan spreiden op een parcours? Dat is natuurlijk wel een interessante om echt te gaan testen. Want als je na 20 meter wil en je gaat dat dan in functie zetten van het aantal deelnemers. Ja, als je een uitverkochte 70.3 Ironman hebt met 2500 man. Ik wil de wetenschappelijke resultaten wel eens zien van waar begint de draftingzone en waar houdt die op.
Ja, maar dit zal alleen gaan over de profatleten, toch?
Want het gaat nu vooral over de profatleten, maar ze willen dit ook gaan gebruiken richting de agegroupers.
Ja, dat
klopt.
Dus
we willen gaan kijken van hoe kunnen we het probleem met steren gaan oplossen. En ik vind dat wel een goeie, want ja, ook daar weer, het is een vraag van de atleten zelf ook, hè,
Tim? Ja, maar Hans, dat is een waanbeeld, want dat gaat toch nooit gebeuren?
Ja, ik vrees daar ook voor, want langs de ene kant lijkt Ironman op dit moment op een organisatie die heel goed luistert naar de kritiek en opmerkingen van de atleten. Scott de Roux speelde daar nu in de berichtgeving ook weer goed op in. Langs de andere kant is het ook wel de organisatie die, als ze nog 500 man mee in een wisselzone kunnen proppen, dan zetten ze 500 man extra op de inschrijvingslijst en elke wedstrijd raakt uitverkocht. Dus of er nu gedraft wordt of niet, het gaat hun verdienmodel niet tegen, hoor. Iedereen schrijft zich gewoon in, dus...
Ik weet niet. Ik geef ze groot gelijk, hoor, dat ze die atleten allemaal toelaten. Ja. Want uiteindelijk is het logisch dat je gewoon zoveel mogelijk geld wil verdienen. Dus ik begrijp dat helemaal.
Ja, ik snap het ook wel, hoor. Maar het is ook het gebash op de drafting binnen Ironman. Denk ik ook van, ja, maar jullie schrijven je wel allemaal netjes terug in. Dus,
dat inderdaad. Maar dat is gewoon een beetje het dubbele wat ik dan van dit soort berichten vind. Want nogmaals, begrijp me niet verkeerd, ik vind het echt goed, hoor. En ik denk ook dat je, hoe meer je drafting in kaart brengt en goed kijkt waar de oorzaak zit en hoe je dat kan oplossen, dat is alleen maar aan te moedigen. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat we misschien... Maar goed, die discussie hebben we vaker met elkaar gevoerd. Ja. Misschien moet je wel gewoon helemaal de draften loslaten, joh. Want het is elke wedstrijd hetzelfde. En je gaat het volgens mij nooit oplossen. En zeker niet als je inderdaad 3.000-4.000 man op een parcours hebt. En dat je dus ook nog de agegroupers daarbij hebt zitten. Laat staan als je ook nog eens 2 of 3 rondes op zo'n parcours rijdt. Waarbij je als prof tussen de agegroupers komt te zitten. Dan heb je nog het probleem met de vrouwen en de mannen tussen elkaar. Hè? Dat hebben we bijvoorbeeld in Almere 3 jaar geleden gezien. Waarbij Els Visser bijvoorbeeld toen heel lang zat eigenlijk te kutten om maar niet... last te hebben van de mannen die dan zichzelf een beetje een mannetje voelden en voor de wilden gaan fietsen, waar Els helemaal niks aan kon doen. Nou, toen heeft Challenge Almere wel besloten van, oké, we gaan die starts verder uit elkaar trekken. Daarmee was dat probleem inderdaad wel grotendeels opgelost. Maar weet je hebt allemaal van dat soort complexe dingen die niet op te lossen zijn zolang je met 4000 man op een parcours zit. Dat kan gewoon niet.
Nee.
Dus, ja.
Klopt.
Maar goed,
klopt.
Het is interessant nieuws, dat wel.
Ja. Overigens, wat we volgend jaar niet meer gaan zien, bij de pro's in het triathlon is de rode kleuren van het BMC Pro Tri-team. Tim, want dat was in België alleszins wel ook groot nieuws. Want,
dat zag ik, ja.
Ja, wij spreken nog altijd van het Belgisch internationale BMC Pro Tri-team. Ook al zitten er al een paar jaar geen Belgen meer in, maar het is ooit wel geboren vanuit het Belgische Uplace team. En dat werd dan Uplace BMC. Maar na 13 jaar partnership heeft BMC de samenwerking opgezegd. Sowieso al uniek dat je 13 jaar lang met dezelfde sponsor en met dezelfde fietssponsor kunt in zee gaan. Dus de mensen achter het BMC Pro Tri-team, Bob de Wolf en de rest, die hadden het er ook wel over van dat best wel historisch is en dat dit een hele mooie reis is geweest die ze gemaakt hebben. Ze gaan door, dat wel. Ik weet nog niet wie het is, maar ze hebben een nieuwe fietssponsor. Dat had ik al wel in de wandelgangen gehoord, maar ze houden de lippen stijf op elkaar. Van wie het is. Of het nog in dezelfde grootorde en dergelijke zal zijn, vraag ik mij af. Maar goed, het is het einde van een tijdperk, want ze hebben wel een tijdje de sport ook wel meegekleurd. Want je had eigenlijk in die periode weinig triathlon-teams, hè, Tim?
Ja, maar ik zag jouw berichtje voorbij komen daarover. En dat is natuurlijk voor ons Nederlanders iets minder interessant. Maar enerzijds verbaasde het me toch wel. Anderzijds heb ik ook zoiets van, ja Hans, hoe vaak hebben we nu al in het verleden gezien dat ploegen eigenlijk niet echt levensvatbaar zijn, hè?
Ja, nee, daarom.
Dit is natuurlijk wel een beetje zuur, omdat er zoveel profatleten aan verbonden zijn. Mm-hmm. Wanneer was de laatste Belg daar vertrokken? Is dat al lang geleden of is dat...
Dat is alweer een tijdje geleden, denk ik. Ja
toch wel, hè?
Ik denk dat Bart uiteindelijk de laatste overgebleven Belg was, Bart Arnouts. En ik Ja, ik denk een jaar of 4, 5, ja, zoiets.
Ja. Nou ja, het is wel... Hoe kijk je naar zo'n ontwikkeling, Hans? Vind je dat dan zorgwekkend of zie jij het en denk je van, ja, het zal wel?
Ja, nee, ook omdat ik in de wandelgangen al hoorde van dat er een andere fietssponsor komt. En het feit ook van... De enige grote vraag is van, wat gaat de grootorde zijn van het nieuwe BMC Pro Tri-team dan voor 2026. Maar voor de rest, ja, inderdaad, ook omdat er geen Belgen aan betrokken zijn. Het is puur door die Belgische achtergrond dat het voor mij nog wel iets speciaals heeft. En ook omdat ze hebben best wel wat successen behaald. Ze zijn gegroeid vanuit Uplace. Bob de Wolf had het ook geschreven, hè. Ze hebben 300 podia gehaald op wedstrijden. Dus dat is best nog wel wat. De wereldtitel gepakt met Chelsea Sodaro in Hawaii. Het is eigenlijk best stiekem wel een succesvol team geweest. Ik heb wel ook de afgelopen jaren gezien van... Het zijn vooral eigenlijk een verzameling van individuele atleten. En dat heb je wel meer. En je hebt dat nu ook bij Bahrein Endurance, waar Martin en Jelle zitten. Dat is niet echt een team. Die atleten racen gewoon individueel met en tegen elkaar door het jaar heen. Okay, blijft er raar gegeven, de teams binnen
het team. Ja, dat is het. Heb je je smoking al klaar hangen? Want er komt een huwelijk aan, hè? Een triathlon huwelijk.
Ja.
Hey, dan wat? En jullie, Hanne de Vette.
Ja, tof. Maar, ik vind,
het hing al wel een beetje in de lucht, hè?
Wat zei je, Tim?
Het hing al wel een beetje in de lucht, toch? Deze twee, een soort droomkoppel, dan is een huwelijk wel leuk.
Ja, daarom. Ik bedoel, het is een bevestiging van wat we al langer weten. Dat is, het is een superleuk triathlon-koppel. Ik denk wel dat het misschien ook wel gaat helpen om Hanne ook echt wel te zien als de vrouw van Hayden Wild. Ik weet dat ze het er af en toe wel eens lastig mee heeft gehad als we te veel erover hadden van Hanne, de partner van Hayden Wild, terwijl ze ook zelf haar eigen carrière heeft. Maar ze heeft ook wel ondertussen internationaal naam voor zich gemaakt. En ik denk ook wel van, als je getrouwd bent, dat geeft toch wel nog wel een extra stap. Dan moet je dat ook niet altijd weer gaan uitleggen, dat je de vriend van of de vriendin van bent. Dus ik denk dat misschien ook nog wel wat zal helpen. Maar het zag er wel, moet ik zeggen, geweldig uit. De verloving op het strand, goed georganiseerd. Dus ik moet zeggen, Hayden, well done, mate.
Hij scoort niet alleen op het veld, maar ook daarnaast. Hè?
Ja, voilà. Dus dat doet hij uitstekend. Heeft mij ook wel gescoord door een Martin van Rieltje te doen. Hebben we ook nog wel gebracht. Dat is misschien wel leuk om deze podcast mee af te sluiten. Zijn oproep aan Alex Yee en Matt Hauser vond ik ook wel een toffe. herinner je nog vorig jaar na de Grand Final, toen Marten Varil in een interview zei van hey, Hayden Wild, ja. Waarom kom je niet meespelen met ons volgend jaar? En Hayden Wild dacht, ik ben wereldkampioen, ik ga hetzelfde doen.
Ja, en ik moet wel zeggen, ik vind het hartstikke leuk, Hans. Maar ik heb bij dat soort dingen ook altijd wel een beetje het idee van, ja, in hoeverre is dit nou ingegeven door de organisatie, hè, door de PTO?
Ja, nee, ik denk dat dit wel echt vanuit, Hayden zelf komt. Ik denk dat hij gewoon effectief, want vorig jaar was er veel om te doen dat Marten dat deed. En nu ging het er ook over van, ja, hoeveel spijt zou Marten gehad hebben dat hij dat gedaan heeft. Maar ik denk wel dat het vanuit zichzelf is gekomen en dat hij het ook wel meent. Ik heb het genoeg gehad om afgelopen zaterdag Marten te zien in de Meerdaal-Woudtrail, waar ik aan het speaker was. En waar hij de 13 kilometer samen met zijn manager en nog wat vrienden is komen lopen, lekker op het gemakje, en dan nog even staan babbelen met Marten wel off the record over zijn seizoen en volgend jaar en zo. Maar hij had het er wel over van dat hij echt wel ziet, hij zei ja, die T100, die mannen gaan allemaal overkomen. Daar kwam het wel een beetje op neer. Hij zei, je ziet hoe succesvol de atleten van de korte afstand zijn op de T100. Goed, we hebben nog wel wat, maar ik zeg, het was meer een off the record gesprek.
Kijk,
over die 200, ja, we kunnen er niet te veel over zeggen, maar het wordt een bijzonder seizoen. Ja.
Ja, daar gaan we het binnenkort over hebben. Niet wat jij natuurlijk off the record hebt besproken, maar wij zijn nu klaar met deze laatste reguliere aflevering van het jaar 2025, Hans. En dat betekent dat we nog één aflevering hierna hebben dit jaar. Dat is aankomende zaterdag, 27 december, want dan plaatsen we onze eindejaarspecial. En daarin blikken wij samen met elkaar terug op de hoogtepunten van het jaar. In ieder geval onze hoogtepunten. En dan op 1 januari zijn we er gewoon alweer met de eerste aflevering van 2026. En in die aflevering gaan wij met elkaar vooruitblikken op, nou ja, 2026 dus. Op het nieuwe jaar. Wat gaan we verwachten? Wat denken we dat we allemaal gaan zien? Wat voor ontwikkelingen kunnen we misschien verwachten? Dus ja, dit soort dingen gaan daar natuurlijk ook in voorbij komen. En ja, Hans, het was met jaartje wel. Het zit erop, joh, 2025.
Ja we gek. Hebben het weer gehad. Het is voorbij gevlogen.
Dat is gek, hè? Gisteren dan, afgelopen weekend, de hel van Castellet. Dan heb je de laatste verslag online. En dan denk je ineens, verrek, dit was het laatste wedstrijdverslag van dit jaar.
Ja, tenzij dat er nog ergens een of andere Afrika Cup is. Maar moet ik eens
nou, maar je hebt nog wel één Nederlandse cross-duathlon. Wat was dat? De pil of zo?
Ah, ja, die is altijd dat laatste weekend van het jaar.
Kijken.
Ja. En ja, ik moet nog spiekeren op de Bastogne Wils Bastogne, een ultratrail diep in de Ardennen. Van het Belgische Bastogne naar het Luxemburgse Wils en terug. Dus ik ben ook nog volop bezig het aankomend weekend.
Alright. Nou, voor onze luisteraars, hele fijne kerstdagen. Maak er heerlijke dagen van met elkaar. En geniet ook van deze aflevering. Maar goed, als je bij dit punt bent aanbeland, dan heb je hem afgeluisterd. Dus ik zou zeggen, wacht tot 27 december. Dan komt onze eindejaarspecial online. En Hans, dan zou ik tegen jou willen zeggen, tot 1 januari.
En fijne kerstdagen.
Hele fijne kerstdagen. Later.
Tot dan.